En de schriftlezing voor vandaag komt uit Romeinen 10, de versen 1 tot en met 13. En daar staat: broeders, de begeerten mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft: de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen? Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers, het schriftwoord zegt: al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hen aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Tot zover.
Ja, Romeinen 10, die verse, dat is niet het allermakkelijkste stukje. Maar het is ook niet het allermoeilijkste stukje, hoor. Dus wees maar gerust. We komen er wel uit, denk ik, wat daar staat geschreven. En dat zijn prachtige dingen. Het zijn prachtige dingen. Ik had even voor de dienst een gesprekje met een broeder uit ons midden. En toen spraken we eventjes over Romeinen 10. En het kwam er eigenlijk op neer dat de vraag die dan eigenlijk gesteld wordt: wat denk jij nou van de toekomst? En eigenlijk geeft dit stukje daar het antwoord op. Wat denk je nou van de toekomst? Want vers 11, wat we net gelezen hebben, dat is eigenlijk het gedeelte wat ik voor mezelf een beetje in gedachten had om daar wat over na te denken. Alhoewel we diverse stappen zetten. Maar daar staat van: allen die hun geloof op de Heer bouwen, zullen niet beschaamd uitkomen. En dat is onze zekerheid. We zullen niet beschaamd uitkomen. En ik denk dat we straks met open mond staan. Als we niet beschaamd uitgekomen zijn, wat God allemaal voor ons heeft weggelegd in de toekomst die komen gaat. Maar dat niet alleen, ook in ons huidige leven mogen we zien op Hem. En ik denk dat het goed is om met elkaar te bidden. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u nabij bent en voor ons zorgt. Dat u heel dicht nabij bent en zelfs met uw geest in ons woont. En dat uw geest ook onze geest richt op u en op al uw werken. En op uw voornemen en op uw wil, zodat we gerust mogen zijn. U bent het die alles zult volbrengen. En u bent het die in Christus alles al heeft volbracht, ook al zullen een groot aantal dingen nog in de toekomst zich moeten voltrekken, maar het is volbracht. Hij is Heer en Hij is de hoogste van alle die van de hemelen zijn. En dat wordt uitgewerkt in de tijd die komen gaat. En dat wordt uitgewerkt in een onderschikking in geloof aan God, de Vader. En dank u wel, Vader, dat u ons in dat proces begeleidt om ons in liefde aan u te onderschikken. uzelf bekend te maken in wie u bent en wat u allemaal gedaan hebt. En we bidden u, geeft u ons die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, dat we ook vanmorgen een klein stukje daarvan gaan verstaan, waarmee u met ons onderweg bent en waartoe dat leidt. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Het is zo dat we in Romeinen 10 eigenlijk midden in een gedeelte zitten dat gaat over Gods handelwijze met Israël. Hoofdstukken 19 en 11. Maar als het gaat over Gods handelwijze met Israël, dan is het ook zo dat daar tegenover zijn handelwijze met de volkeren staat. Dus het is niet puur alleen maar voor Israël geschreven. En nou ja, laten we eerlijk zijn, hoeveel Joodse mensen zullen het Nieuwe Testament lezen en de brieven van Paulus. Dat is maar een betrekkelijk klein groepje. Nee, het is ook voor ons geschreven. En ik heb een soort schemaatje gemaakt van wat aandachtspunten die ik met u even wil doornemen. Nou, eigen gerechtigheid tegenover Gods gerechtigheid. Hè, dat stond in vers 3. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachten hun eigen gerechtigheid te doen, de gelden hebben ze zich aan de gerechtigheid Gods niet ondergeschikt. Christus is de voltooiing van de wet tot gerechtigheid voor hen die geloven. Dat is een tweede punt. Nou, en daar valt wel wat over te zeggen. De voltooiing, of het einde staat er in MBG, van de wet. Ja, maar de wet gaat toch door, die is toch niet afgelopen? Nou, al die vragen die hoop ik met u even te mogen overdenken en uit dit gedeelte te mogen beantwoorden. Jezus is Heer. Dat staat in vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Jezus is Heer. Nou, ik ken dat uit een andere brief ook nog. U waarschijnlijk ook, hè? Filippenzen 2. Dat iedere tong zal beleiden en elke knie zal buigen. En iedere tong zal beleiden, Jezus is Heer. En er staat er nog wat achter. Tot lof en eer van God de Vader. Dus iedere keer dat wij van harte beleiden, Jezus is Heer, is dat tot lof en eer van God de Vader. Nou, dan vers 4. Ieder die op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. In vers 11. En ik schaam mij het evangelie niet. Ik maak een enorme stap terug naar Romeinen 1 vers 16 dan. Ik schaam mij het evangelie niet. Uitleg van Gods handelen met Israël. Nou, in hoofdstuk 9, daar wordt de goddelijke kant even getoond door de apostel Paulus. En misschien kent u, zonder het allemaal te lezen, maar kent u wel het voorbeeld, de parabel of hoe u het noemen wilt, de beeldspraak van de goddelijke pottenbakken, zal ik maar zeggen. Gods rechten in het voorbeeld van de pottenbakken. Hij is het die uit dat klei, uit dat kneedbare substantie, allerlei dingen maakt naar zijn wil. En dan zal het klei of de geknede substantie niet zeggen van waarom hebt u mij zo gemaakt? Nee, hij heeft die rechten om dat zo te doen. En hoe vaak zeggen wij niet tegen elkaar, nou moet dat nou zo? Of had dat nou niet anders gekund? Hij is de pottenbakker. En wij zijn het leem, zal ik maar zeggen. Nou, in hoofdstuk 10, waar we nu mee bezig zijn, wordt de menselijke kant wat meer benaderd. Gods handelen met Israël vanuit de menselijke kant bezien. Er zijn namelijk menselijke oorzaken aan te wijzen voor de afwijzing van Israël. Namelijk een eigen gerechtigheid voor God willen brengen en te zeggen, hier ben ik heb mijn best gedaan, het zal goed zijn. Of iets van die aard. Nee, ze onderschikten zich niet aan Gods gerechtigheid. Ze hadden geen oog, namelijk, en dat is het punt, Gods gerechtigheid komt niet voort uit werken. Daarvoor kunnen we voor God niet gerechtvaardigd worden. Maar Gods gerechtigheid komt voort uit geloof. En daar hadden ze geen oog voor. Ze hadden geen oog voor de weg van geloof. Ze hadden alleen een oog voor de weg van het verdienen van gerechtigheid door goede werken te doen uit eigen kracht. Ze hadden geen oog ervoor dat de weg van geloof voor allen is, zonder onderscheid. Want die wet, dat was nogal iets voor Israël, dat was toch iets van voor hunzelf. Dat was iets dat had God natuurlijk gegeven omdat ze zo geweldig goed waren. Want aan geen enkel ander volk had God dat zo bekendgemaakt. Nou, dat was een heel klein beetje de gedachtegang. Kan je zeggen, je kan er nog veel meer dingen bij halen en je kan er ook nog dingen van mij wegdoen wat ik net gezegd heb. Maar er zijn menselijke oorzaken aan te wijzen waarom Israël tijdelijk, dat is een woord dat wil ik er altijd zo graag bij hebben dat u dat niet vergeet, maar tijdelijk, zeg maar verhard is, afgewezen is en dat God op een later tijdstip met hen zal verder gaan. Nou, dat is hoofdstuk 9, Gods. Als de pottenbakker, hij heeft rechten. En die rechten, die kan niemand hem ontnemen. En als wij menen dat wij rechten hebben die boven zijn rechten uitgaan, dan zijn wij God. Nou, laat maar zien. God heeft rechten en God is de schepper van alles wat bestaat. En daarom heeft hij ook rechten. En God is de redder van alles wat bestaat. En daarom is het ook zijn recht om die rechten te hebben. Anders kon hij dat niet tot uitvoering brengen om die redding gestalte te geven. Gods gerechtigheid wordt op twee manieren onthuld. Weet u wat gerechtigheid is eigenlijk? Dat is, eigenlijk kan je zeggen, dat is je daden en je gedachten doen zoals God die doet. Nou, als u dat voor elkaar hebt, dan zou ik zeggen, kunt u gewoon naar huis gaan. Dan valt er niks meer te leren. Dan bent u aan Christus gelijk. Zelfs in zijn gestalte als mens zijnde. Niemand is zo. We falen allemaal. We doen dingen die we niet willen. Paulus heeft dat ontdekt hè, in Romeinen 7. Als het goede mij nabij is, dan doe ik juist niet het goede. Maar wat niet goed is, dat doe ik. Wat zal mij redden uit het lichaam van deze dood? Want gerelateerd aan de wet was dan de doodstraf verdiend. Genade doet het. Nou, genade doet het. En geloof en genade liggen in elkaars gebied. Geloof ligt in het gebied van genade en geeft de richting aan. Maar God had twee manieren. Eentje via de wet. Ik heb daar ergens een plaatje, een tekening gevonden van de berg Sinaï, waar de wet gegeven werd in de woestijn aan Israël. Nou ja, als u de geschiedenissen leest, die berg stond daar te schudden en te trillen en donderslagen en vuurflitsen. En het volk dat wilde niet eens in de buurt komen, dat wilde weg. Het was allemaal veel te gevaarlijk. En toen werd de wet gegeven. We kunnen zeggen dus, de manier van de Sinaï om rechtvaardig te worden. Het houden van de wet. Stevens de weg van het vlees. Uit eigen kracht. Alles wat u gezegd heeft, zullen wij doen. En ondertussen gingen ze een gouden kalf bouwen. Ook zonde van het geld hoor, want dat werd later allemaal tot stof vermalen en door de wind weggevoerd. Nou, een beetje jammer. En het was een weg die nergens toe leidde. Nee, het leidde zelfs tot verontwaardiging bij God, zou je kunnen zeggen. Een gouden kalf in mijn plaats stellen. Hoe kom je erbij? Ik heb er maar een verkeerstekentje achter gezet. Het loopt dood. De weg van het vlees is een doodlopende weg. En dat is ook niet alleen maar in het verkeer zo. Maar dat is ook de werkelijkheid. In Adam zullen wij alle sterven. En in Christus zullen wij allemaal levend gemaakt worden. De weg van Adam, de weg van het vlees, de weg die ja, waarin zonde en sterfelijkheid in ons zijn. Dat is een weg die doodloopt als we naar God toe willen. Er is een andere manier die geopenbaard is in het evangelie. De tweede manier, de weg van het geloof. Door het geloof van Christus. En ik heb daar een kruis, dat is voor iedereen een bekende betekenis, heb ik daar gevonden. Een mooie foto. Geen helder blauwe lucht erbij, maar donkere wolken. Want de machten en krachten van de duisternis, die zwierven daar in de duisternis die op Golgotha heerste 3 uur lang. Zwierven die rond het kruis. En vielen hem die daar verzwakt als mens hing, vielen hem aan. In de laatste poging om hem zijn geloof als het ware te laten verliezen. En de uitdaging van de mensen die daar stonden en van de religieuze leiders. Van als je God bent, kom dan van dat kruis af. En allen die op God geloven, op hem geloven, zullen niet beschaamd uitkomen, zegt Jesaja. Allen die op hem geloven, en hij kwam niet beschaamd uit. Want na 3 dagen stond hij op, in nieuwheid van leven. En hij voldeed niet aan de smadelijke woorden en aan de uitdagingen die mensen hem stelden. Kom dan van het kruis af als je de zoon van God bent. Alsof dat het bewijs zou zijn. Hij had Lazarus opgewekt uit de dood. En wie van hen kwam tot geloof? Nee, het was zelfs de in de menselijke gedachte was dat de oorzaak geworden van zijn kruisiging. Maar hij kwam niet beschaamd uit, want hij stelt zijn geloof op hem. Die levend maakt. En zo hing hij daar. Dan zegt vers 4, want Christus is het einde, de voltooiing, het einde van de wet, tot gerechtigheid voor hen die geloven. Maar ja, we kunnen op andere plaatsen lezen dat de wet helemaal niet geëindigd is. Hij is wel vervuld door de Heer, dat is een ding dat zeker is. Maar hij is niet beëindigd. Er staat dan ook geen punt, hè. Christus is de voltooiing van de wet. En dan staat er met kleinere lettertjes NB. Dat betekent niet notabene, maar dat betekent naar binnenin. Het is een beweging tot, hè, een beweging tot gerechtigheid. Christus is de voltooiing van de wet tot gerechtigheid voor hen die geloven. Dat wil zeggen dat de wet niet opgehouden is op dat moment. Maar dat de manier van de wet, de weg van de wet om tot gerechtigheid te komen is opgehouden. Want die is door Christus voltooid. Begrijpt u het grote verschil? Die wet is niet gestopt. Maar de weg, de manier om bij God rechtvaardig te zijn door eigen werken of door de werken van de wet. Door plichtsgetrouw al die dingen te doen. Door plichtsgetrouw offers te brengen. En te laten brengen van dieren, van bokken en stieren en duiven en noem het maar op, lammeren. Iedere druppel bloed die daar vergoten werd, was geen druppel bloed die vloeide omdat wij rechtvaardig waren of omdat de Joden rechtvaardig waren. Dat was een druppel bloed. Iedere druppel zei, je bent onrechtvaardig. Je hebt vergeving nodig voor je onrechtvaardigheden, voor je zonden. Tot Christus kwam. En hij bracht het volmaakte offer. En zijn bloed rechtvaardigt ons. Zijn geloof, zijn bloed dat het lijden weergeeft van hem, rechtvaardigt ons. En vanaf dat moment zijn we door God gerechtvaardigd voor hen die geloven. Want gerechtigheid Gods wordt onthuld los van de wet, los van profeten. Door het geloof van Jezus Christus, dat is op hen die geloven. Maar het is voor allen, staat erbij. Het is voor allen en op allen die geloven. God heeft zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid op ons gelegd. En als het goed is, is dat een werkzame kracht ook in ons. En hij ziet ons als rechtvaardig. Door het geloof van Jezus, door het bloed dat gestort is op Golgotha. Dat is een andere weg. Het is geen nieuwe weg. Het is een andere weg. Het is zelfs een oudere weg. Want het was al De weg die God gegaan was met Abraham. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Kijk naar de sterren van de hemel, Abraham. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Ja, dat u toch van nageslacht spreekt via Ismaël. Nee, jouw nageslacht, jouw lijfelijke zoon, jouw eigen zoon uit Sara's schoot. Isaac zal die zijn. En Abraham dacht bij zichzelf, dat kan helemaal niet. Ik kan geen nageslacht meer voorbrengen en Sara al helemaal niet. Dat was nog nooit gebeurd. Als u het zegt. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is, hij geloofde God. Dat is de weg van geloof. En dat is de oudste weg die God met mensen gaat tot gerechtigheid. En de wet is erbij gevoegd alleen maar om aan te tonen dat iedere druppel bloed betekent, je hebt gezondigd, je bent een overtreder. Er moet een dier sterven omdat jij niet rechtvaardig bent. Kijk, en nu gaan we die doodlopende weg voorbij. We mogen rechtdoor. We mogen tot God komen. Omdat hij ons gerechtvaardigd heeft, is de deur open naar God. En in alle vrijmoedigheid mogen we bij hem komen. En we mogen met hem spreken. Weet u, God en u en jij, we communiceren met elkaar. God zegt alles wat hij wil zeggen in zijn woord. Hij spreekt tot ons in zijn woord. We hebben het afgelopen dinsdag nog even op de Bijbelkring erover gehad. En wat doen wij? Wij spreken met hem. We leggen in ons gebed, 's avonds, 's ochtends, tussendoor, leggen we de dingen die in ons leven spelen, leggen we bij hem neer. We praten met hem erover. En hij spreekt terug in zijn woord. En zo is er een relatie tussen hem en tussen ons, door zijn geest die in ons woont en ons zijn woord uitlegt. En we leren langzaam maar zeker, leren we dat vast te houden in ons verstand, in onze denkzin, maar met name ook in ons hart. Allen die op hem hun geloof bouwen, die zullen niet beschaamd uitkomen. Christus kwam niet beschaamd uit. De Zoon, hij stond op uit de dood. Ongelooflijk. En wij weten dat wij in Christus diezelfde weg zullen gaan van lijden, van sterven en van opstanding ten leven. Kijk, wat er net stond in Romeinen 10, dat was nogal een beetje sombertjes in vers 6. Gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart. Wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen? Of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen? Allemaal werken, hè, dat zijn voorbeelden van werken. Wij zullen de redder wel uit de dood opwekken. Wij zullen de redder wel uit de hemel naar beneden laten komen. Hè? Ons geloof vult zijn geloof aan. Laat het maar zo zeggen. Nou, dat zijn allemaal menselijke redeneringen. Het zijn, wat hier staat, zijn eigenlijk dingen die onmogelijk zijn. En dan zie ik ineens Psalm 139. U bent nabij. Het is niet zo dat u ver weg bent en dat we onmogelijke werken moeten doen om bij u te komen. Nee, u bent nabij. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is me te wonderbaar. Verheven. Ik kan er niet bij. Maar waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde? Gij zijt daar. Ik denk dat het niet alleen maar gaat over mensen, maar over de mens. Nam ik vleugelen van de dageraad en ging ik wonen aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Ik vind dat zo mooi. Nam ik vleugelen van de dageraad. Vindt u dat niet prachtig? Nam ik vleugelen van de dageraad. En dan vloog ik in dat licht van die dageraad. Van het oosten naar het westen. Over de over de aarde. En dan zonk ik weg in de zee, hè? Dat is het beeld. Ging ik wonen aan het uiterste van de zee. U bent daar. U bent nabij. U bent er waarheen ik ook ga. En dat lied gaan we straks zingen. Ik vind dat zo'n mooi lied. Dus dat gaan we straks met elkaar zingen. Zelfs als ik vleugels had. En ging wonen aan de andere kant van de zee. Dan zou ik u ontmoeten. Het punt dat we nog met elkaar te goed hebben, dat is Jezus is Heer. We hebben met elkaar gezegd, 5 punten, nou dat is het 3e punt, Jezus is Heer. En dan staat daar dat je dat met je mond, want indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Nou, dat is niet een verplichting hoor, om dat met je mond te beleiden. Dat je anders niet gered zou zijn. Maar het is wel zo, wat je in je hart zit, hè, een spreekwoord zegt, wat in je hart zit, daar loop je mond van over, zeggen ze. Hè, en dat gebeurt al bij aardbeien enzovoort, maar laat staan dat het met Gods woord gaat. Wat in je hart zit, daar loop je mond van over, je wilt ervan getuigen. Je praat erover met, als de vragen komen, als God je de mogelijkheid geeft voor een open deur. Wat betekent dat? Je praat erover. Want het zit in je hart. Je bent er vol van dat hij onze redder is. Dat hij onze levendmaker. Dat het niet stopt bij de dood. Want als wij ons geloof alleen hadden voor de tegenwoordige tijd. Dan zouden we de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. Wat gaan we dan doen? Dan zouden we toch op een hele andere manier. Dan zouden we naar het vlees gaan leven. Dan heb je in ieder geval nog wat. En als het afgelopen is, is het afgelopen. En zo leven ook veel mensen die denken dat. In datzelfde gesprekje van tevoren. Met die broeder. Toen zei hij tegen elkaar. Ja, maar het leven, dat is ook. Dit is eigenlijk ook het leerproces. Wat niet vergeten wordt. Maar wat God in ons leven inzet. Om straks ten volle in zijn dienst. Zijn werken te doen. De werken die hij tevoren gemaakt heeft. Ja, dat is misschien nu al, maar straks komen al die werken aan de orde die hij tevoren gemaakt heeft, opdat we daarop zouden wandelen. Opdat ons handelen zal zijn in overeenstemming met zijn eonisch plan. Het is van harte blijden, Jezus is Heer. Nou, Filippenzen 2, ik heb het net gezegd. Zeg u dat wel eens? Zomaar in de slaapkamer of onder de douche? Jezus is Heer, dank u wel, God en Vader. Jezus is Heer, hij is ook mijn Heer. Mag ik best zeggen hoor. Net zoals u gisteren of vandaag bloemetjes geeft aan uw geliefde. Dan zeg ik, hou van je. Dan kan je die bloemen, hoe had je niet eens hoeven kopen. Ik hou van jou, ik heb je lief. Ja? Dat zeggen de kindertjes. Dat heb ik van Frans gehoord. Waarom doe je dat? Omdat ik zoveel van mijn moeder hou. Spreek het uit wat in je hart is. Ik heb net gezegd, we praten met God. We communiceren met God. Dan spreken we het wel eens uit. U bent niet alleen mijn schepper. Die ver weg is. U bent niet alleen mijn redder. Die het gedaan heeft en nu maar kijkt hoe het lopen gaat. Nee, u bent in mij. U hebt mij lief. Ik heb u lief. Hij heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. Nou, dan zou ik zeggen, als dat uitgieten gebeurt, moet je eens een theepot nemen of een kan met water en dat in een ergens hoog uitgooien, want het komt van boven. Hè? Nou, dan spettert het rond. Nou, mogen dan de spettertjes van de liefde die hij in ons hart heeft uitgegoten eruit komen. Naar hem toe en naar elkaar. Hij is Heer. En ieder die op hem gelooft zal niet beschaamd uitkomen. Deze aanhaling die komt uit Jesaja. En als je dan in Jesaja gaat nakijken, dan staat hij die gelooft haast zich niet. Oh, dan staat het anders. Nou heb ik me laten vertellen. Ik kan helemaal geen Grieks lezen of zo. Laat staan Hebreeuws, dat zijn nog vreemdere letters. Maar ik heb me laten vertellen dat er een vertaling is, een Griekse vertaling van het Oude Testament, dat noemen ze de Septuagint, en dat daar ook staat, zal niet beschaamd uitkomen. Maar het kan ook gewoon betekenen, hij die gelooft haast zich niet, want hij hoeft niet bang te zijn en te vluchten. Hij die gelooft, hoeft niet te vluchten. En ik heb dat nagekeken, maar dat staat ook in Jesaja 49, vers 23. Dan zult gij weten dat ik de Heere ben en dat zij die op mij wachten, niet beschaamd worden. Wachten. Dat is niet vluchten en haasten, maar dat is wachten op hem. En je zal niet beschaamd uitkomen. Hij die gelooft slaat niet op de vlucht. Hij of zij natuurlijk, in dat hij zit zij. Zal ik voortaan zij zeggen? Het is vandaag moederdag, dus eigenlijk zou je dan meer zij moeten zeggen. Gelovigen, die slaan niet op de vlucht. Die zien niet alleen maar aan wat voor ogen is. Maar ze stellen hun vertrouwen op hem. En we zullen niet beschaamd worden. Laten we de Heer verwachten. Als we dat voor ogen houden, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Zo ging Christus naar Golgotha. En hij kwam niet beschaamd uit. Zo gaan wij op weg naar onze toekomst. En dat gaat niet gepaard met een roltrap naar de hemel. Dat gaat gepaard met verdriet. Dat gaat gepaard met lijden. Maar we zullen niet beschaamd uitkomen, want we stellen ons vertrouwen op hem. Weet u, Paulus deed dat ook en die mocht... komt niet meer, geloof ik. Dat komt straks. Maar ik zei, ik ga nog even terug naar Romeinen 1, vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet, staat daar. Want het is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Nou, en daar hebben we nou vanmorgen met elkaar over gesproken. Gerechtigheid van God wordt in dat evangelie geopenbaard. En een gerechtigheid van God is de gerechtigheid die hij op ons legt. Door het geloof van Jezus. Door zijn volmaakte offer. En wij worden meegenomen op zijn weg. En we worden meegenomen in het feit dat God zijn deuren wagenwijd voor ons openzet. En we mogen in alle vrijmoedigheid tot hem komen met hem praten. Er is, als je er goed over nadenkt, is er zo'n diepe liefdesrelatie tussen God, onze Vader, en ons door het geloof van Jezus Christus. Nee, Paulus die schaamde zich het evangelie niet. En hij schreef dat aan broeders die in een wereldstad zaten, in Rome. En die mensen in Rome, die moesten zich de ogen uit hun hoofd schamen. Voor de daden die ze deden. En dat mag je allemaal lezen hoor. Romeinen 1 vanaf vers 18 tot 32. Dieren vervangen in plaats van God. De majesteit van God vergeten. Alle ongerechtigheid vond er in die stad plaats. En niet alleen maar in die stad hoor. En daar was Paulus. En daar kwam Paulus. En hij schreef al naar hen. Ik schaam mij het evangelie niet. En als er nou een plaats was om je te schamen voor het evangelie, waar gelovigen in de arena's gegooid werden, dan was Rome wel. En hij schaamt zich het evangelie niet. Hij zegt, het is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Misschien mogen wij een navolging van Paulus ook voor onszelf zeggen. Als er momenten zijn dat je liever door de grond zakt, dan te bekennen dat je een gelovige bent. Raadpleeg dan Gods geest in je. En zeg, nee, ik schaam mij het evangelie niet, want u bent nabij. En daar gaan we over zingen.